was gebleven om u hartelijk welkom bij het hartelijk welkom heten van u allen. Bijzondere avond had ik gezegd. We zijn blij dat er nog een moment is gevonden, want de planning was van die aard dat het een vrijdagavond moest worden. Niettemin, we waren al bang dat we met 20 man zouden zitten. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn er echt wel wat meer. Daar zijn we heel blij mee. Per slotverrekening is er best betrokkenheid bij het werk van Corine. Er is eigenlijk best wel heel veel betrokkenheid. En dat mag zich juist op een avond als dit toch wat onderstreept worden. We willen de avond beginnen met zingen. En dat doen we met Psalm 96. En dat is eigenlijk ook wel een zendingspsalm. En dat vindt u in het... dat kunt u in dit boekje vinden. Met het nummer 318. Dat zijn vier coupletten. 318. Klopt het? Hebt u het weinig licht? Ja, daar kan ik weinig aan doen. Paul, heb jij een knopje? Want hier is iemand die kan het niet lezen. Rob? Gaat goed? Oké, nou, het is erg fel, maar wel duidelijk. Ja, alle coupletten.
Glory.
zullen we met elkaar bidden. Heer onze God, we zeggen uw naam dank dat u ons vanavond samenbrengt op deze bijzondere wijkavond. We mogen samenkomen om voorgelicht te worden over het werk wat Corine mag doen. Een heel bijzonder leven mag ze leiden in dienst van u. Wij kunnen zo vaak het gevoel hebben, heren, wat vraagt u van ons? Als we zien op het werk van sommigen die zoveel en zo totaal hun leven mogen richten naar de bedoeling die u met hen hebt, kunnen wij hier wel eens het gevoel van hebben, hoe zit dat met ons? En misschien is dat ook een punt, dat we zo vanavond eens een ogenblik stilgezet worden bij het werk wat in uw wijngaard te doen is. En in die zin kan het ook aanstekelijk zijn. Maar we zullen ook bemerken dat het zo belangrijk is dat u Corine en zoveel andere mensen die uitgaan, dat we die mogen steunen hier vandaan. Steunen met onze belangstelling. Steunen met ons gebed. Steunen met ons geld en met onze middelen, als u ons dat gegeven hebt. Wilt u ons op die wijze betrekken bij de komst van uw koninkrijk, want daar gaat het om. Dat mag hier in de gemeente geschieden. Dat mag daar gebeuren waar het woord uitgaat, in ons land. En dat mag gebeuren door woord en daad over deze wereld heen. En dan geeft u het dat sommigen in hun hart mogen voelen dat ze een taak hebben daar. En we mogen zien dat u op wat voor wijze dan ook mee wil gaan. Soms zo heel erg ver van huis vandaan en op allerlei wijze verbonden aan onzekerheid en wellicht zelfs gevaren bij ogenblikken. En toch hebt u uw beloften gegeven met hen, heel speciaal. We zeggen u dank dat we zo betrokken mogen worden met elkaar, jong en oud, bij het werk in uw koninkrijk. Wilt u Corine zegenen als ze ons iets vertellen gaat van het een en van het ander? En wilt u ons samen de les daarvan geven te verstaan? Wij bidden het u ook in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter opening van de avond wil ik samen met u iets lezen. Een kort gedeelte uit Johannes 4. Johannes 4, vers 31. Johannes 4, vers 31 staat: en ondertussen, en dat slaat dan terug op de situatie, en de situatie, dat kunt u zien, dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus heeft haar ontmoet. En de Heer Jezus heeft met haar gesproken en die heeft vragen gesteld, die heeft dingen gezegd. En dat was raak. Het vervolg van die geschiedenis lezen we bij vers 31. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen: ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar: heeft hem iemand te eten gebracht? En Jezus zeide tot hen: mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreden wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich te samen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid. En gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij, Jezus, bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijns woords wil, en zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Wonderlijk gebeuren, je ziet het voor je. En voor ons als christelijke gemeente, we mogen iets weten, en als het goed is zijn we daar al van kinds af aan bij betrokken, bij het wonder dat Christus van ons af wil weten, bij het wonder van de verzoening van onze zonden, bij het wonder van het nieuwe leven wat God ons schenken wil. En toen en daar was men daar vreemd van, zou je kunnen zeggen. Er was een manier van omgaan met God, of met een beschouwing met betrekking tot God. Samaritanen, dat is de situatie. Halfjoden. Het was wat wettisch. Er was geen bevrijding, geen verwondering vanwege de verzoening van onze zonden. Christus spreekt daar zijn machtswoord. Maar wanneer doet hij dat? En hoe doet hij dat? Nou, u kent de geschiedenis. Een vrouw wordt ontdekt door de Heer Jezus aan zichzelf. En alleen dat al. Zie, iemand die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat was al zo bijzonder dat daar de mensen op af moesten komen. Zeker vanwege het getuigenis van die vrouw. Er ligt meer in. En dat zou ik eigenlijk nu willen benadrukken. Christus bouwt zijn gemeente heel eenvoudig, vaak door het getuigenis van 1 mens. Er is iemand die een goed woord van de Heer mag zeggen. En die mag mensen tot Christus leiden. Kon zij alles overzien wie Christus was? Nee, ze wist er eigenlijk nauwelijks iets van. Er was maar 1 ding en dat wil ik eruit halen. Dat was liefde tot de heiland. Dat was de diepe wetenschap. Bij hem moeten we zijn. De diepe gedrevenheid dat er geen andere naam is gegeven door wie wij moeten zalig worden. En dat mag ook de diepe gedrevenheid zijn hier en nu. En dat mag ons als leden van de gemeenten ook aanzetten om daarover na te denken. Hoe zit dat met onze bewogenheid? Waar zijn wij betrokken bij het Koninkrijk Gods? En hoe kunnen wij daar die mensen ondersteunen die uit mogen gaan namens ons? En dat mogen we dan ook beseffen, dat zij die uit mogen gaan. Soms, deze vrouw mocht direct zien dat een complete gemeenschap tot Christus geleid werd. Dat is heel bijzonder. Maar soms kost dat heel veel tijd en moeten daar soms jaren overheen gaan. Maar de Heere heeft wel zijn belofte geschonken dat het woord niet ledig tot hem zal wederkeren. En woord en daad, dat is Bijbels in eenheid. In die zin is het getuigenis met de daad, ondersteund met de woorden des gevraagd, puur het Bijbelse, waardoor wij ook uit mogen gaan binnen de ruimte die ons gegeven wordt. Dat wil ik maar onderstrepen vanavond. We gaan de techniek opstarten en jij gaat ons vertellen, voor de pauze ga je Cambodja laten zien, hè? En na de pauze wordt het Afrika. Ja. Je moet een beetje in de buurt blijven. Of ja, maar je kunt ook dat ding, maar dan zal ik hem. Wil je dat ding gebruiken? Ja, vind je dat prettiger?
sta nooit zo heel stil.
Nou ja, je kan nou stoel pakken. Maar dan moet ik even mijn schijfplaatje omzetten binnen. Kan je dit gebruiken?
Nou, we kunnen het even proberen.
Ja, het is niet zo'n volle kring. Probeer eens zo wat heen en weer te lopen. Kijk of het lukt.
Hallo allemaal.
Je stem. Even je stem testen.
Oh ja. Hallo. Nee, dat is heel kambotjant. Wat, hoe moet ik het doen?
Je mag gewoon wat ruimte nemen. Kijk of het lukt of mensen je verstaan.
Kunnen jullie mij verstaan?
Ja.
Marines?
Ja,
zo
zien we het.
Ja?
Ja, dat zijn mensen thuis. Je moet kunnen horen als je weet wat van die telefoon.
Ik ga het schakelaar geven, dat moet ik zeker.
Ja. Nou, dan begin ik alvast. Jullie hoeven toch nog even niet te kijken. Dat vind ik altijd heel eng. Even kijken. Nee. Ik buk even. Goedenavond allemaal. Nou, de meesten van jullie weten dat ik Corine Verzold ben.
Hier is die al.
Oh, dat is heel snel.
Een beetje afstand van wat ze zeggen.
Ja, bedankt. Ja, zoals meneer Schaap al zei, wil ik vanavond graag wat meer vertellen over mijn werk in Cambodja, wat ik net heb afgerond. En het werk in Liberia, wat ik vanaf woensdag weer ga doen. Woensdag hoop ik door te gaan naar Liberia. Ik bedacht me vandaag dat ik juist 5 weken geleden 's avonds op het vliegtuig ben gestapt. Van Cambodja vandaan. En ja, dat heb ik een beetje met een bloedend hart gedaan. Dat was niet leuk om weg te gaan. Ik heb daar een hele goede tijd gehad en had er best langer willen blijven aan de ene kant. Maar wist ook wel dat het goed was om het af te ronden. En ja, soms is het ook goed om op een fijn moment weg te gaan. Want dan kun je ook op een hele goede manier terugkijken. Dus dat hou ik mezelf maar voor, al 5 weken lang, dat het allemaal heel goed geweest is. En natuurlijk was het heel fijn om hier in Nederland te zijn en iedereen weer te zien. Mijn familie en een heleboel vrienden en mensen ook in de kerk. En inmiddels begin ik ook wel weer wat uit te kijken naar Liberia. Dat kostte even tijd. Ondanks dat ik daar geweest ben en weet waar ik naartoe ga. En ondanks dat ik weet dat het ook heel leuk is, vond ik het eventjes dat ik dacht, nou, ik hoor in Cambodja en daar wonen mijn vrienden en daar wonen al die mensen waar ik mijn leven mee gedeeld heb. Wat ga ik eigenlijk doen in Liberia? Maar het gaat langzaam slijten, dat gevoel. Maar ik ben wel blij om jullie vanavond wat plaatjes te laten zien, want dan kan ik zelf ook nog even terugkijken naar die hele leuke tijd die ik heb gehad in Cambodja. Ik heb hierboven de dia, of ik moet geen dia meer zeggen, maar het zit er altijd zo in dat ik hier met dia sta. Dus dat gaat er niet meer uit. Ik heb boven dit plaatje gezet, dilemma's in de hulpverlening. Dilemma's, dat klinkt een beetje negatief. En ik wil het niet negatief maken. Maar terwijl ik al die plaatjes bij elkaar zocht, merkte ik wel dat ik voor heel veel dilemma's heb gestaan in die 5 jaar. Niet alleen ik, mijn collega's en een heleboel mensen met mij. En ik dacht, laat ik daar eens wat meer van meedelen aan jullie. Dat we met elkaar eens eventjes naar kunnen kijken. En ik weet helemaal niet of me dat lukt in een half uurtje om jullie daar wat van te laten delen. Maar we gaan het op zijn minst proberen. Oh, ja, zie je. Als ik nou terug moet. SOAS missie en doelstelling. Ik dacht, ik zet nog even op een rij. Ik had eigenlijk natuurlijk eerst aan jullie moeten vragen of iemand wist wat SOAS missie en doelstelling was. Maar daar heb ik zelf ook 5 jaar over gedaan om dat te ontdekken. Natuurlijk wist ik het wel toen ik wegging, maar het is wel een verhaaltje. En ik heb het wel heel erg in de praktijk gezien. Maar SOAS zegt, we geven humanitaire hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Nou, jullie weten nu allemaal over de tsunami en SOAS is daarin ook heel actief. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld de slachtoffers van rampen. Maar vluchtelingen, daar doen we ook heel veel mee als SOA zijnde. Vluchtelingen in vluchtelingenkampen. En ook ontheemden. Mensen die in hun land zelf ontheemd zijn en naar een ander gebied moeten trekken. En eigenlijk wat hier niet bij staat zijn de mensen die terugkeren uit een vluchtelingensituatie, een kamp of een ander gebied. En weer in hun eigen gebied gaan wonen. Daar doet SOA ook wat mee. Ex-vluchtelingen, zoiets denk ik. SOA werkt van noodhulp tot wederopbouw. Dat betekent dat wij eigenlijk niks doen met dorpsontwikkeling. Wij proberen altijd wel het proces in te doen, maar de dorpsontwikkeling dat je jarenlang in één gebied zit en met mensen structuren op gaat zetten om de levensomstandigheden te verbeteren. Dat terrein laten we een beetje over aan andere organisaties. Maar van noodhulp tot wederopbouw, daar zijn we heel actief in. SOA helpt vanuit een christelijke motivatie. We zijn geen zendingsorganisatie. Dus onze eerste doelstelling is niet om kerken te stichten of om mensen tot geloof te brengen. Maar we zijn wel een christelijke organisatie. En we zeggen altijd, zoals de Heer Jezus hulp heeft geboden aan kwetsbare mensen, zo willen wij dat ook doen. En dat zijn dan mensen zonder aanzien des persoons, dus ongeacht ras of religie of politieke overtuiging. We willen er zijn voor al die mensen. En we hopen wel, zoals denk ik ook voor jullie allemaal het geval is, dat we door middel van ons christen zijn en anderen laten zien wie de Heer Jezus is voor ons. En dat we ook op die manier wat uit kunnen dragen. Nou, Cambodja. Weet jullie het nog waar ik gewerkt heb? In welk plaatsje? Ja. Wat was het?
Nee, weet niet.
Weet jij het, Jan?
Nee.
Nou, dan vind ik fijn dat ik toch nog weer wat nieuws kan vertellen. Ik heb in Phoi Phet gewerkt. In dat witte vlakje. En kijk even goed naar dit plaatje, want Phoi Phet ligt aan de grens met Thailand. En daar een beetje boven lag Bangkok, ligt Bangkok, maar dat staat hier niet op. En hier zien jullie Phnom Penh. Hier. En Phoi Phet ligt eigenlijk op een verbindingsweg van Bangkok naar Phnom Penh. En dat is even leuk om te weten, want daar komt straks nog een plaatje van. Hoe die weg, die snelweg eigenlijk van Bangkok naar Phnom Penh eruit ziet. Dus houd even in gedachten. Ja, een vraag. Waarom wilde SOA een programma opzetten in Cambodja? Ik denk dat er allicht wel iemand van jullie weet de achtergrond van Cambodja. Zal ik maar even in de groep gooien? Wat is er 25 jaar geleden in Cambodja gebeurd? Waarom ging SOA hierheen? Ja. Volkeren Khmer. Ja, dat woord wil ik horen. De rode Khmers. Cambodjanen noemen zichzelf Khmers. En 30 jaar geleden, eigenlijk 1975, zei broeder nummer 1, meneer Pol Pot, van we gaan hier het land hervormen, we gaan alle rijke mensen uit de steden halen. Jullie moeten allemaal in de dorpen komen werken, we gaan een nieuw irrigatiesysteem opzetten. En zo wordt er het verschil tussen rijk en arm weggevaagd, dat had hij bedacht. Maar daarbij heeft dus een hele terreur uitgeoefend en zijn er ongeveer 2 miljoen mensen overleden. Er zijn heel veel mensen zijn er vermoord, maar er zijn eigenlijk nog meer mensen overleden aan uitputting. Want een heleboel mensen waren natuurlijk niet gewend om in de rijstvelden te werken, aan allerlei insecten en ziekten bloot te staan. En, nou, dat is een hele vreselijke toestand geweest. In 1979... is die oorlog gestopt. Toen zijn een heleboel Cambodjanen Cambodja uitgetrokken. En die zijn allemaal, oh het plaatje is weg, maar die zijn allemaal in kampen gaan zitten bij de Thaise grens. Van daaruit zijn er heel veel mensen naar Amerika vertrokken. Maar ook een heleboel mensen zijn weer teruggekeerd. En toen dacht SOA van, laten wij ook in dat land gaan werken. Laten we die Cambodjaanse vluchtelingen die terugkeren naar hun eigen land opvangen in hun eigen land. En laten we zorgen dat de dorpen waar zij terechtkomen, dat die klaargemaakt zijn zodat die vluchtelingen terug kunnen komen. Dat er genoeg voorzieningen zijn voor al deze mensen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom SOA hier een programma opzet. En dus eigenlijk voor al die vluchtelingen. Nou, niet alleen SOA vond dat. Ook de organisaties zoals de UNHCR van meneer, wie is het, Lubbers? De baas. Die vond dat ook en die zei, nou SOA, jullie bekommeren je om vluchtelingen, wij bekommeren ons om vluchtelingen, wij geven jullie geld. En dan mogen jullie daar de wegen in Phoi Phet op gaan knappen, want dit is ook niks, hier kunnen al die vluchtelingen niet naartoe. Dus toen heeft, SOA had toen eigenlijk nog niet genoeg mensen, toen hebben we eerst een lokale organisatie ingezet, gezegd van wij hebben geld, wij geven dat geld aan jullie, maar wij dragen de eindverantwoordelijkheid. Dat was allemaal 1998. Ook allerlei andere basisvoorzieningen waren er niet. Dus hier zie je heel veel afval liggen en een heel slecht rioleringssysteem. Deze huisjes staan zo dicht op elkaar dat mensen geen toilet hebben. Er is ook totaal geen watervoorziening. Dus toen is SOA daar met andere organisaties aan de slag gegaan om hier wat verbeteringen aan te brengen. Nou, deze plaatjes herkennen jullie misschien wel. Hier wordt een waterpomp aangeboord. Dat zijn die, het systeem wat je daar ziet. En hier dit plaatje is dus een complete pomp met een waterput met een handpomp erop. Dus door die handpompen wordt het water ook veel schoner eigenlijk naar boven gehaald. Lekker met modderkleien. Zien jullie wat ze aan het maken zijn? Ja, wat doe je in die pot? Water, ja. Hoeveel water zou er in zo'n groot watervat passen? Wat denk je?
Drie.
Hoeveel?
Drie.
Drie. Nog een keer. 500. Ja, 500. Nou, dat hebben we vaker gedaan, of niet? Naast water en sanitatie hebben we ook een landbouwprogramma gedaan. Hier hebben we mensen geleerd om moestuintjes aan te leggen. We hebben pas die foto aan die meneer zelf laten zien. Dat vond hij superleuk. En zijn groenten staan er heel mooi bij. Alhoewel er pas wat gaatjes in zaten. En daar hadden we het over. Van, waarom moet hier niet wat meer insecticide op? En toen zei hij van nee. Want als het er te mooi uitziet, dan willen de mensen het niet meer kopen. Want dan weten ze dat er allemaal gif op zit. Dus er is heel veel bewustzijn in. Ja. Hier nog een meneer die ook aan het watergiet is. Dit is eigenlijk iets wat de mensen zelf het meeste vroegen. Van, toen wij zeiden van, we hebben dat ook met de mensen overlegd. Van wat willen jullie dat we gaan doen in dit gebied? En iedereen zei wegen, wij willen wegen. En ja, ik weet niet of jullie een idee hebben waarom wegen zo belangrijk zijn. Want je zou zeggen bijvoorbeeld gezondheid is belangrijk. Maar wegen, mensen, het allereerste. Waarom zijn wegen zo belangrijk in zo'n gebied? Ja, om dingen te vervoeren. Ja. Poipet is inderdaad een stadje wat helemaal afhankelijk is van de grens. En iedereen komt naar Poipet om meer inkomsten te krijgen. Dus als die wegen maar goed waren, konden ze ook vanuit de dorpen weer dingen aanvoeren. Konden ze goederen die ze goedkoop uit Thailand hadden verkocht, terugvervoeren naar allerlei andere gebieden. En konden ze hun zieke mensen makkelijker vervoeren. Dus het is zo belangrijk. Economie, maar ook gezondheid en de totale verbetering van het gebied. We hebben heel veel wegen aangelegd met machines. Dat is eigenlijk nog goedkoper met machines dan om het met mensen te doen. Maar soms hebben we gezegd van nou, we willen dat het geld weer teruggaat naar de mensen zelf. Dus we vragen aan jullie of jullie willen graven. We geven jullie rijst, we geven jullie olie en vis. En soms wat geld erbovenop. En dan moeten jullie je eigen weg maken. En het voordeel is dat mensen ook dan heel verantwoordelijk zijn voor die weg. Want ze hebben ze al hun zweet in gestopt. En die willen ze dus wel onderhouden. Maar het nadeel is dat met een machine kun je het veel beter aanstampen. Dus de kwaliteit van de wegen is ietsje minder als het bij mensen gedaan wordt. Maar we hebben het een beetje afgewisseld. Dit zijn culverts, cementen ringen. Dat is voor de riolering van de wegen. En die staan er altijd eventjes en is een hele leuke speelplek voor kinderen. En waarom het zo goed is geweest om dit aan te leggen, zelfs in dorpswegen, zullen jullie op het volgende plaatje zien. Want, oh nee, dit is geen plaatje. Dit was om mezelf te herinneren aan de volgende dia. Onze dorpswegen die overtroeven? Ja. Al gauw de snelweg van Bangkok naar Phnom Penh. Want hier komt de weg, de hoofdweg, door Poipet. En omdat hier geen riolering was, stond het gewoon ongeveer 6 maanden van het jaar stond het blank. Want dat water kon echt nergens heen. Dit is van het dak van ons kantoor genomen. Nou, hier zie je dan inderdaad de brommers. Die hoefden daarna hun wielen niet meer te wassen, want het was al goed schoon gespoeld. En ja, de auto's ook. Het ging allemaal wel, maar het stond heel snel vast door al die modder en door al dat water. Regelmatig, op zijn minst 1 keer per jaar, maar soms 2 keer per jaar hadden we ook in ons kantoor last van de wateroverlast. En de eerste keer waren we daar helemaal gechoqueerd van. En had de waker, het was 's nachts gebeurd, die had alleen maar staan kijken. En die zag op een gegeven moment de papieren drijven, maar die wist niet meer wat hij moest doen. Dus toen hebben we de tweede keer gezegd, nou als het weer gebeurt, zet alles op wat hoger. En dat heeft hij gedaan en sindsdien konden we er allemaal redelijk mee omgaan. Maar het duurde ongeveer 3 tot 5 dagen voordat het water dan weer weg was. Naast wegen hebben we ook scholen gebouwd. Dit is een tijdelijke school. Dat hebben we in het begin heel erg gedaan. Later zijn we ook overgegaan op stenen scholen. Zodat de scholen wat langer mee kunnen. En een gezondheidscentrum hebben we gebouwd met geld van de Europese Unie. We hebben aan drie gezondheidscentra meegewerkt. Maar eigenlijk is dit het enige gezondheidscentrum waar we echt het gebouw hebben neergezet. Maar aan die andere hebben we meer voor de materialen en medicijnen. En we hebben de mensen opgeleid en dat soort dingen. Ja, ik dacht even hulde aan mijn vader en moeder. Die zijn bij mij geweest. En er zijn heel veel mensen bij bezoek geweest. Maar dat mijn vader en moeder kwamen, dat vonden de Cambodjanen toppie. Want ze zeiden van dat je ouders komen, dat betekent dat jij van ons houdt. En dat jij ons waardeert. En jij wil daarom ook aan je ouders laten zien. En nou, jullie kunnen straks allemaal even mijn moeder bewonderen. Maar ze vonden ook dat mijn moeder veel knapper was dan ik. Dat hebben ze ook allemaal uitgebreid gezegd. Ja. Nou, dit zijn allemaal dingen, allemaal hele concrete dingen. Gebouwen, wegen, waterputten, dat soort dingen. Maar toen wij kwamen, wij is Mike Venema en ik. Mike is een Canadees die ook 5 jaar in Poipet heeft gewerkt. Toen zeiden we moeten toch een onderzoek doen om gewoon eens te kijken van met wat voor mensen hebben we hier nou te maken. Wat zijn de problemen hier? Zijn we goed bezig zoals we bezig zijn? Of moeten we er toch wat verandering in brengen? Dus toen hebben we vergaderingen belegd in de dorpen. Nou, er was bijvoorbeeld, dit was dan met een heel dorp. Soms waren het alleen met vrouwen. Soms alleen met mannen. Soms met een klein groepje mensen die allemaal een gemeenschappelijk iets hadden. Bijvoorbeeld allemaal boeren waren dit. Daar hebben we mee gepraat. En de conclusies van het onderzoek was dat er eigenlijk veel minder vluchtelingen of ex-vluchtelingen waren dan wij hadden gedacht. Wij dachten dat hier heel veel vluchtelingen in dat gebied zouden zitten. Want die kampen zaten zo dicht tegen de grens. En die mensen konden nergens heen. Dus wij dachten die trekken allemaal Poipet in. Maar eigenlijk door dat onderzoek kwamen we erachter dat heel veel mensen toch verder Cambodja ingetrokken waren. En niet in Poipet terecht gekomen waren. Soms via een omweg. Soms waren ze teruggegaan naar Battambang, een provincie midden in het land. En toen kwamen ze erachter, dit is het niet meer. Ik heb mijn eigen land niet meer teruggevonden. En mijn oogst is mislukt. Laten we alsnog maar naar Poipet gaan. Want daar kun je tenminste geld verdienen, bij de grens. Dus dat was een punt van zorg voor ons. Want ZOA's mandaat is vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. En niet goudzoekers. En nu zeg ik het even heel negatief. Maar je zit dan op zo'n... Dit is een van de dilemma's waar je dan mee zit. Van deze mensen zijn arm, maar is het onze doelgroep? Willen wij hier wat mee? Dus dat was iets waar we achter kwamen en waar we over na moesten gaan denken. Waar we ook achter kwamen was dat voor heel veel mensen Poipet iets tijdelijks was. Ze zeiden van nou, als we nou genoeg geld hebben verdiend, dan gaan we toch weer een huisje kopen in Kompong Spu, in Mondulkiri, waar dan ook, maar niet in Poipet. Want in Poipet is te veel criminaliteit, er is te veel gedoe en ook al heb je een stukje land, je weet nooit of je het kan houden. Liever terug. Dus dat was heel tijdelijk van aard. En dat betekent dus ook dat mensen eigenlijk niet bereid zijn om heel veel energie in dat gebied te stoppen. Want ze denken van nou ja, hopelijk kunnen we hier over 5 jaar weg. Dus dat was een van de redenen waarom het ook voor ZOA wel een punt van discussie was of wij hier nog heel lang door moesten gaan. Nou, iets anders was dat de meeste mensen wel onder de armoedegrens leefden. En ik weet niet of jullie weten wat de armoedegrens is, maar het wordt de grens van $1 per dag wordt gehanteerd als armoedegrens. Als mensen minder dan $1 per dag verdienen, dan zit je onder die armoedegrens. En dat was voor heel veel mensen het geval in Poipet. En ik zat even te denken, maar misschien weten jullie dat. Hoe duur is een mars in Nederland? Weet jullie dat? Koop je wel eens een mars van je zak geld?
80 cent.
70 cent.
60.
Dat was voor de heide. Ik hoor het al. Maar goed, als je dat even tegen elkaar afzet, hè, van 1,5 mars, dat is dan je hele inkomen. Dat zijn vaak gezinnen van hoeveel kinderen? Nou ja, veel in ieder geval. En dat is, mensen kunnen er van rondkomen. Ik verbaas me er altijd over. Ik zou het niet kunnen, maar mensen kunnen dat wel. Maar het is, er is natuurlijk geen draagvlak. Als er iets gebeurt, dan zitten die mensen aan de grond. En Ja, worden mensen ziek en kunnen ze ook echt overlijden van de armoede. Er waren ook heel veel landproblemen. Mensen hadden een stukje land en dan kwam er een rijke pief aan en die zei van... wij willen dit land en dit land is van mij, dat heb ik 10 jaar geleden gekocht. Nou, die man had was nog nooit in Poipet geweest, maar die claimde dat land. En dan was er genoeg reden om die mensen van hun land af te zetten. En dus mensen woonden er wel, maar ze voelden zich nooit zo heel erg zeker van het land. Nou, slechte gezondheidszorgvoorzieningen. Toen wij in Poipet kwamen was er 1 kliniek voor 70.000 mensen. En daar kwamen ongeveer 150 tot 200 mensen per maand. Nou, dat was niet genoeg, maar de mensen durfden niet te komen. Want het geld werd zoveel geld gevraagd dat ze dat helemaal niet op konden brengen. Er was inderdaad niet genoeg ruimte voor landbouw. Dat was iets anders wat een groot probleem was. Want mensen zijn zo gewend aan rijstverbouw en groenten. En dat konden ze niet doen. Dus daardoor werden ze heel afhankelijk van al die activiteiten bij de grens. Dus dat waren eigenlijk de conclusies van het onderzoek. En daar moesten wij wat mee als SOA zijnde. Hoe gaan wij daarmee verder nu we dit allemaal gevonden hebben? Nou, terwijl wij daarover aan discussiëren waren... Oh ja. Ja, we hebben daarover gepraat. Nadat we al die conclusies hebben getrokken, hebben we een probleemboom gemaakt. Dus je legt aan de wortels leg je alle problemen die er zijn en dan kijk je naar boven toe van wat zijn eigenlijk de hoofdproblemen die eruit uitkomen. En die boom kun je later omdraaien en dan kun je dus oplossingen aanplakken. En op die manier kun je met mensen en met de overheid en met autoriteiten na gaan denken van hoe je in zo'n gebied bezig kan zijn. Nou, de oplossingen die de mensen zelf aandroegen was... ga alsjeblieft door met het verbeteren van de infrastructuur, dus betere wegen, meer gezondheidszorg, al dat soort dingen. We zouden heel graag minder afhankelijk worden van de grens, van al die activiteiten aan de grens, maar we weten niet hoe. We willen meer ondersteuning krijgen van de overheid en van de dorpsleiders, want we voelen ons vaak alleen staan. Als ons land afgepakt wordt, niemand kijkt naar ons om. We voelen ons daar heel vervelend onder. Daarmee samenhangend ook documenten van, kunnen jullie ons nou niet eens helpen om betere en geldige documenten te hebben, zodat wij ons veilig voelen op dit stukje land. Verbeteren gezondheidszorg, dat dacht ik al zijn. Nou ja, inderdaad, dus dat er meer gezondheidszorg moest komen en verbeteren water- en sanitatievoorzieningen. Dus dit was iets wat de mensen allemaal opnoemden en daar wilden we ook echt wel wat mee. En toen hebben we weer een nieuw plan in elkaar gedraaid. SOA werkt op een projectmatige manier. Nou, dit cirkeltje zullen velen van jullie kennen. Als je een bepaald onderzoek doet, dan ga je naar aanleiding van het onderzoek ga je een voorstel schrijven. En met dat voorstel, als dat voorstel goedgekeurd wordt door donoren en door andere instanties, voor ons SOA Apeldoorn, nou, dan ga je een plan maken met een budget. En dan ga je het implementeren, ga je het uitvoeren. En tijdens het uitvoeren ga je weer kijken of je het allemaal goed doet en of je je doelen behaalt. En je doet een evaluatie en naar aanleiding van die evaluatie ga je vaak weer een nieuw onderzoek doen. Kijken of je nog wel op de goede lijn zit en je gaat weer rond. Maar wij waren een beetje halverwege natuurlijk. We waren wel aan het implementeren, maar we waren er nog geen eens zo heel ver in. En toen hadden we alweer dat onderzoek gedaan, dus toen gingen we het halve rondje weer naar beneden. En moesten we eigenlijk een nieuw plan opstellen. Inmiddels hadden we geld gekregen van het Reformatorisch Dagblad. Hadden we al een plan voor geschreven, maar we wilden het herschrijven. Omdat we dachten, nou, er moeten andere dingen inkomen dan wij hadden gedacht. Maar goed, ondertussen begon er iets vervelends te zijn. Dit is een gebied vlakbij de grens, vlakbij casino's. En opeens, echt als een donderslag bij heldere hemel, kwamen de mensen naar ons kantoor en die zeiden van, help ons alsjeblieft, wij worden hier weggejaagd. De politie komt hier in ons gebied, die... Wil deze markt, het was een markt, die wil het hebben en die wil onze huizen neerslaan en wij kunnen nergens heen. Nou, we wisten niet goed wat er aan de hand was, we zijn ook eens even gaan kijken. En eigenlijk zag je al binnen een paar uur werden al die huizen neergeslagen en die mensen die hebben daar nog een beetje naar staan kijken. Maar er was geen begin aan. Wat bleek het geval? Dat er een aantal rijke mensen van het casino hadden dat land opgeëist, hadden daar heel veel geld voor neergelegd. En die mensen die dus eigenlijk geen hele duidelijke papieren hadden, die moesten weg. Nou, toen heeft de overheid gezegd, nou weet je wat, we helpen jullie met kleine vrachtwagentjes en dan brengen we jullie naar een ander gebied waar jullie mogen wonen. Maar goed, het was regentijd en die wegen die waren nog niet zo prettig, dus die karretjes die kwamen allemaal vast te staan. Dus op een gegeven moment zagen wij in het hele gebied allemaal hoopjes huisraad, want dat kon nergens meer heen. En dat ging nog een... Nou, hier zie je het ook dan nog wel in Poipet zelf, dat allemaal huisraad langs de kant van de weg lag. Sommige mensen hebben het wel gehaald tot dat gebied en die zijn op deze manier, hebben ze zichzelf eventjes onderdak verleend. En dat heeft iets van 4 maanden geduurd. En het was een hele vervelende situatie. En wij, het ging om 830 families. Nou, dan praat je over, ik doe meestal maal 5, dus dan praat je over 4000 mensen. En die zaten in een gebied, het lag vol met mijnen, er was totaal geen watervoorziening, er waren geen wegen, er was niks. Dus toen hebben we gezegd, nou, even geen plan, even noodhulp. Gewoon even deze mensen helpen, want die mensen die gaan overlijden door allerlei ziektes, door te weinig voedselvoorziening, er zijn ook geen wegen om het aan te voeren, mensen hebben geen enkel, ze hebben geen geld, moeilijk, moeilijk. Dus daar zijn we even mee aan de gang gegaan. Dit is een ander huisje die een familie heeft opgebouwd met hun oude huisraad. Nou, een van de problemen, ook Zoa kwam regelmatig vast te zitten. Wij waren altijd heel trots als wij mensen eruit haalden, maar ze moesten ons er ook wel eens uithalen. Hier, dit weet ik nog heel goed, ik stond hierbij en dat lukte voor geen meter. Die auto zat vast en op een gegeven moment zegt mijn collega, Corine, ik weet de oplossing. Ik zeg, nou, daar ben ik voor in, oplossing. Hij zei, we kopen een liter palmwijn en we geven iedereen een slok. En dan halen ze eruit. Nou, hier hebben ze net die liter palmwijn met z'n allen naar binnen gewerkt. En het ging in één keer. Dus dat was een hele goede oplossing. Dit is voorbeeld van drinkwater. Zoals ze daar dus, die mensen die groeven gewoon een kuiltje voor hun tentje. En daar dronken ze uit. Dus wij hebben nog heel veel voorlichting gegeven over cholera en allerlei andere enge ziektes. Maar als je niks hebt, wat moet je dan? Hè? Dat is een beetje het punt. Van je kunt als hulpverlener gaan zeggen, mensen, niet het water drinken hoor. Of eerst koken. Waar haal je het brandhout vandaan? Hè? Er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Dus dat was een hele vervelende situatie. Nou, dit is al één stapje verder. Toen zijn we heel snel gaan onderhandelen. Hebben we opnieuw geld gekregen van de Europese Unie. En want het werd ook een beetje een politieke kwestie van door de casino's worden mensen in mijnenvelden geplaatst en dat werd dus vrij hoog gespeeld. Dus er moest wat gebeuren. Toen heeft de ontmijningsorganisatie eigenlijk geld ook gehad van de Nederlandse ambassade. En samen eigenlijk met nog veel meer geld van de Europese Unie is dus heel van dit gebied gebeurd. En hier zie je dus de manier waarop ze ontmijnen. Dan hebben ze zo'n kap op en nou ja, ze zetten dan een klein stukje gebied af en dan scheren ze dat kaal, laat maar zeggen. En dan kunnen ze aan de gang. Nou, weet je, je hebt heel veel van die kleine explosieven. En dan is het soms wel eens goed om voor splinters en dat soort dingen. Maar goed, als er echt een bom af zou gaan. Maar je hebt natuurlijk allerlei verschillende gradaties. Ik heb hier nu even geen plaatje van, maar de landmijnen voor mensen, die kunnen je helemaal opblazen. Maar als sta je bijvoorbeeld op een anti-tankmijn, eigenlijk gebeurt er dan niks met jou, omdat daar veel zwaarder gewicht op moet. En zo heb je dus ook allerlei gradaties in die mijnen. Dus het was soms goed om voor het kleine spul, eigenlijk om dan toch een kap op te hebben, wat niet de hele boel liet exploderen. Nou, ik dacht, ik doe er ook wat plaatjes bij van die casino's. Want even het contrast. Dit staat in Poipet. Dat staat 200 meter van dat gebied af wat jullie net zagen. En eigenlijk vanwege deze casino's zijn dus die mensen allemaal verdreven. En ja, nu lopen er ook heel veel Cambodjanen daar rond. En dan wordt er vaak een openluchtconcert gegeven. En daar genieten die Cambodjanen allemaal heel erg van. En ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk. Ik denk van, ja, maar door dit gebeuren zitten jullie allemaal 14 kilometer verderop in een mijnenveld. Dit is niet eerlijk, maar dit is wel realiteit in Poipet. Hier nog een foto van in het casino. Dit is Timo Gaasbeek, misschien kennen jullie hem. Hij heeft veel informatie gegeven over de ramp in Sri Lanka. En hij heeft ook heel veel gedaan in Cambodja. Dus hij was eigenlijk, een paar maanden geleden was hij nog in Cambodja. En dat jochie is het zoontje van Mike en Moemo, mijn collega's waar ik heel veel mee heb samengewerkt. Nou, dit is het gebied aan de buitenkant van de casino's. Die mensen van de casino's die zijn heel slim. Die gingen ook allemaal cadeautjes geven aan de overheid om een beetje te paaien. Dus dan zie je hier bijvoorbeeld die drie torentjes. Nou, dat is een afbeelding van Angkor Wat. En Angkor Wat is natuurlijk de trots van Cambodja. Want het zijn al die tempels die in 900 en 1000 na Christus zijn gebouwd. Dus als ze dan weer zo'n mooie poortje gaven, nou ja, dan kon de overheid ook niet heel veel meer zeggen. En konden zij weer doorgaan met al hun activiteiten. Maar ondertussen dus wel de mensen daarmee wegjagen. Dit is ook allemaal, hier sta je op een rotonde. En echt gelijk daarnaast is dus is dat gebied waar al die mensen zijn weggejaagd. Maar goed, die mensen waren dus wel allemaal afhankelijk van de grens. En die wonen zo dicht bij de grens, omdat ze dit soort dingen gingen doen. Zij gingen goederen sjouwen. Ze liepen daar dagelijks heen en weer. Heel veel rondjes met van alles en nog wat op hun hoofd. Kinderen deden ook heel hard mee. Die wilden ook wel een zakcentje verdienen. Manden. Oh ja, komen we hier weer bij. Nou, we hadden dat allemaal weer een beetje in rechte banen geleid. En toen dachten we moeten toch nog steeds wat met dat plan wat eigenlijk toch niet helemaal klopt. Dus toen zijn we weer teruggegaan naar de voorstelfase. Hebben we een nieuw voorstel geschreven en hebben we gezegd, wat gaan wij doen? En volgens mij is daar de volgende dia. Nee, het is niet de volgende dia. Ja, dus we hebben weer heel erg overlegd met onze collega's. Jullie zien ons hier zitten. En we hebben weer een heleboel dingen op een rijtje gezet. En we hebben gezegd, nou, wat gaan we nu echt doen? En hoe lang blijven we hier? En wat betekent het voor ZOA dat wij dus al deze nieuwe ontdekkingen hebben gedaan in dit gebied? En toen hebben we dus gezegd, nou, we gaan wel door met het verbeteren van de infrastructuur. Maar op een beperkte schaal. We doen bijvoorbeeld niet de hoofdwegen, maar we blijven alleen de dorpswegen doen. Zodat de mensen in de dorpen er profijt van hebben. Maar we gaan vooral ons richten om alternatieven aan te bieden voor al die sjouwwerkzaamheden bij de grens. We willen proberen dat die mensen niet meer zo afhankelijk zijn van de grens. Want dat gaat op een gegeven moment ook over. Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat de vrachtwagens aan de Thaise kant moeten stoppen en dan moeten ze afgeladen worden en dan moeten ze weer opgeladen worden op een ander karretje en dan mogen ze verder Cambodja in. Maar dat stopt natuurlijk op een gegeven moment en dan is ook die werkvoorziening weer weg. Zo zijn er nog veel meer redenen om te zeggen van laten we nou eens proberen om creatief na te denken en naar oplossingen te zoeken zodat die mensen niet meer zo afhankelijk zijn van al die dingen bij de grens, maar dat ze iets in hun eigen dorp kunnen doen. Nou, we hebben ook gezegd, we gaan ons heel erg richten op capaciteitsopbouw van de bevolking. We gaan mensen opleiden, we gaan toch structuren opzetten hier. We gaan vrijwilligers aanzetten en om proberen een wat meer samenhorig gevoel te krijgen, zodat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gebied. Maar we gaan ook lokale organisaties opleiden. Want we willen straks als wij weggaan dat die lokale organisaties verder kunnen en dat ze ook genoeg know-how in huis hebben. En we willen de overheid op gaan leiden. We willen toch proberen om onze bijdrage daarin te leveren. Nou, ik heb hier wat Engelse woorden laten staan. Richt op advocacy en lobbying. Dat is een van de speerpunten ook van ZOA. We hebben gezegd, nou, we gaan ook heel erg onderhandelen met de overheid van dat dit soort toestanden als mensen die verdreven worden uit een bepaald gebied, dat dat niet meer voorkomt, dat het stopt. En dat de overheid ook snapt en inziet dat het niet goed is en dat ze daarmee geen goed doen aan de bevolking. Maar we hebben gezegd als een soort hoofdconclusie, we gaan er na 3 jaar mee stoppen. Nou, dat was dus in uiteindelijk eind 2000. Ja, dus toen hebben we gezegd, nou, we gaan nog door tot eind 2003. En dan kunnen we, nou, we denken dat we nog een jaartje nodig hebben om het dan ook nog af te bouwen. Want we willen natuurlijk eigenlijk niet zo heel snel weg. Maar goed, we zeiden van, nou, 3 jaar en dan nog een jaar als een soort tussenfase. En nou, daarmee moet het lukken. En daar heeft ZOA hoofdkantoor mee ingestemd. Dat kostte wat moeite om dat plan te verkopen aan de overheid. Want die vond het heel jammer. Die had zoiets van, nou, ZOA, die bouwt wel wegen. En die geeft ons wel water. En blijf hier maar. Maar goed, ook heel veel met hen over gepraat. En ook uitgelegd waarom het toch niet voor ZOA was om hier te blijven. Nou, ik heb jullie de vorige keer ook al wat plaatjes laten zien van dit nieuwe programma onderdeel. Dat we dus mensen hebben geholpen om kleine ondernemingjes op te zetten. En met die kleine ondernemingjes hebben we dus geprobeerd mensen minder afhankelijk te maken van de grens. En we hebben het zo aangepakt. We zeiden van nou, we doen geen kredieten. Krediet is altijd je terugbetaalt, toch? We zeggen we geven giften. We leiden jullie eerst op. Dus dit is een training. We leiden jullie op. En als jullie de testen halen en als jullie een goed plan hebben voor een onderneming, dan krijgen jullie van ons $50 ongeveer. Maar jullie moeten ook nog vertellen waar je die $50 voor gaat gebruiken. En als het allemaal goed gaat en je bent je onderneming gestart en het loopt heel lekker, maar je kan ons echt aantonen waarom je nog eens $50 nodig hebt, dan gaan we misschien dan over een aantal maanden, dan kunnen we daar nog eens een keer naar kijken. Maar doe vooral je best, dan komt er hopelijk iets goeds uit. Nou, zo hebben we heel veel mensen opgeleid. En ja, dit is een van de voorbeelden van zo'n onderneming. Wat is deze mevrouw aan het maken? Jan.
Manden en tassen,
ja. Kun je zien waarvan dit gemaakt wordt?
Droogvlies?
Nee. Ja? Wat is dat? Nee, ook niet. Ja, dat is een moeilijk hoor. Ik wil het horen van mensen die heel veel met het vliegtuig reizen. Tenminste, ik ken het alleen van luchthavens. Dit is spul wat je als je door een douane heen gaat. En dan sealen ze je koffer dicht met zo'n bandje. Kennen jullie dat? Dat is dit spul. Ik weet niet waar het nog meer vandaan komt. En dat werd weer als afval, werd dat poipet binnengebracht. En dat werd dan gebruikt voor manden. Nou, het zijn ontzettend stevige manden. Wat is dit? Een ander raadseltje. Wat is deze mevrouw gaan doen? Ja, je zit op de goede, je zit in de goede richting. Nee, nog iets. Ja, schoonheidsspecialist. Kijk. Nou, deze is duidelijk, denk ik, de fietsenmaker. Ja, deze meneer die deed het heel goed en het was ook heel leuk, want hij, nou ja, hij kon goedkope diensten leveren en al die brommers die ook rondrijden als taxis, die hadden heel veel profijt van hem. En toen op een gegeven moment, even naad, is hij weer bij ons aangeklopt, zei hij van, nou, dan heb ik ook nog zo'n compressor nodig om banden op te pompen en alles. Dus we hebben hem nog een keer geholpen. En pas was ik er weer een keer en toen zag ik dat hij er ook een winkel bij had gebouwd van, weet ik veel, met etenswaren en alles. Dus die man die is echt behoorlijk uit die armoedegrens gekomen. Misschien dat hij daarom wel zo blij kijkt. Even kijken hoor. We hebben 550 mensen opgeleid. En daarvan heeft 65% een succesvolle business op weten te starten. En dat waren wij een beetje teleurgesteld over. We hadden gehoopt op 75%, maar het is ook heel moeilijk. Het is ook heel verleidelijk. Mensen, er waren er denk ik een stuk of 10 van die 550 die hebben die $50 gepakt. En die hadden echt een prachtig plan en dat zag er echt goed uit. En die zijn met die $50 onder hun of in hun zak zijn ze poipet uitgetrokken. En die hebben nooit meer teruggezien. Dus dat gebeurt ook. Maar ja, in verhouding is het niet heel slecht. En het leuke is dat bijvoorbeeld een aantal ondernemingen die hebben weer werkgelegenheid kunnen verschaffen aan andere mensen in het dorp. En die mensen hebben we dan natuurlijk niet bijgeteld. Maar dan, dus het breidt zich dan ook uit als een soort olievlekje. Dus op kleine schaal. Dit is een nieuwe techniek aan het maken van houtskool. En het grote voordeel van, wij wilden eigenlijk nooit iemand steunen die houtskool maakte. Want we zeiden, ja, dat is slecht voor het milieu en het hele gebied ligt al kaal en nou, niet handig. Maar met deze techniek kun je houtskool maken van afval, van sprokkelhout. Nou ja, dat ligt daar toch maar te liggen. Dus toen hebben we dat heel erg gestimuleerd. En het grote voordeel is dat dit soort houtskool zelfs langer brandt. Dus nu mensen een beetje aan het idee gewend zijn, komen ze het inderdaad kopen. En nou, wordt dus iedereen ermee geholpen. En deze meneer, ja, even kijken hoor of ik dat een beetje uit kan leggen. Hier komen bamboe pijpjes uit. En uit die pijpjes komt weer een, door het branden van het houtskool komt er een, komt er stoom vrij. En dat stoom, daar zit een, daar zit iets in. En daarmee kun je weer een pesticide maken. Dus een, of een insecticide. Een beetje komt hetzelfde neer. Maar ze noemen het houtazijn. En dat houtazijn schijnt goed te zijn. Een natuurlijke pesticide. Kan dat? Natuurlijk. Ja, hè? Dat kan wel. Wat is dit? Jan. Ja. Hij zit te broeden, ja. En waarom is hij aan het broeden? Waarom broedt een kip meestal? Voor kuikentjes, ja. Maar het is een beetje raar hoe hij zit te broeden. Of vind je het niet raar? De manier waarop hij zit te broeden.
Toch wel.
Toch wel, hè? Nou, deze eieren, dit is echt een delicatesse in Cambodja. Dit zijn van die, ja, hoe noem je dat? Van die eieren waar dan al een kuikentje in zit. Maar die, dat kuikentje moet je op gaan eten in de schil. Bevruchte eieren? Ja? Ja? Ja. Nou, ik heb wel eens dat ik honger had en dat ik dacht van, oh, er komt iemand aan met een lekker eitje. Het is niet lekker. Nee. Het zijn van die veertjes in je mond en, niet fijn. Hier, het is duidelijk, hè? Kikkers. Kikkers is ook, kikkerbilletjes zijn ook een echte delicatesse in. En dan is het weer het wrange eraan dat we juist heel erg hebben gepromoot dat ze die kikkers aan de casino's verkopen. Want die betalen er goed voor. En het is ook een hele makkelijke afnemer, hè? Want dat gaat gelijk naar het casino en dan verkopen ze het dus net met geiten. We hebben hele geitbanken opgezet en die geiten worden weer verkocht aan het casino. Dus we halen nog wel iets weg uit dat casino, maar niet heel veel. Dit, wat is dit? Wat zijn die potten hieronder? Gaakeuken, ja. Nee. Kunnen jullie zien van wat voor materiaal het gemaakt is? Ja, dat is duidelijk, hè? Kijk maar naar boven. Autobanden, ja. Dit is een machine. Deze meneer hebben we geholpen met een. Deze hebben we wel een lening gegeven. Want die machine was iets van $600. Maar door die machine kan die allerlei dingen doen. Hij kan die banden doorsnijden. Hij kan ze uit elkaar trekken. En dan kun je dus die potten maken. En die worden weer gebruikt als afvalbakken. Dus die. Ja, in Thailand zijn ze eigenlijk heel populair en inmiddels in Cambodja vinden ze ook wel redelijk gretig aftrek. Dus voor $5 koop je zo'n afvalbak. Ik had er ook altijd één bij mijn huis staan. Dat is echt heel handig. En hier? Wat is dit? Wat hangt hier te drogen?
Worsten.
Worsten, ja. Maar goed. Dit is een plaatje van echt Poipet stad. Dus ondanks dat we wel echt heel erg ons best hebben gedaan om mensen minder afhankelijk te maken van de grens, mik je natuurlijk toch op een hele kleine groep. En moesten toch door met allerlei infrastructuur, met de gezondheidszorg verbeteren. En dat hebben we ook gedaan. Maar ja, ik heb even dit plaatje erin gestopt. Misschien had ik zelfs beter een plaatje kunnen doen van mensen die aan het bingo spelen zijn en aan het gokken. En er zijn gewoon nog heel veel problemen in die stad waardoor mensen toch ontzettend onder die armoedegrens blijven en moeilijk is om ze daaruit te halen. Hier nog een plaatje van een redelijk standaard huis in de dorpen van Poipet. Dat rubber, dat kopen ze van Thailand. Dat is een redelijk goedkope oplossing om een huis te bouwen. Dus heb je gewoon een hele lap rubber en daar spijken je wat bamboelatjes tegenaan en dan heb je een huis. Deze mensen zijn redelijk bemiddeld omdat ze een zinken dakje hebben. En de meeste, tenminste, dat is een van de criteria om te kijken of mensen arm of rijk zijn. Dan kijken we naar het dak. Maar ja, het is een redelijk standaard huis. Het is niet rijk, het is niet arm. Nou, toen hebben we gezegd, dus na 3 jaar van we moeten nu echt wel af gaan bouwen. We hebben nu nog 1 jaar, of we hebben dat eigenlijk 1,5 jaar geleden gezegd. We hebben heel veel onderhandeld met de overheid en we dachten eigenlijk dat de rust een beetje was weergekeerd in Poipet, dat die mensen redelijk op hun land konden blijven. En prompt, want hier zie je zelfs september 2004, dus het is een paar maanden geleden geweest, was er weer opeens zo'n stroom dat huizen werden neergehakt door politiemensen en ja, dat de onderminister van landbouw, die had het land opgeëist. En nou, er is geen houden aan. Dus dat is echt heel vervelend geweest. En ook een enorme teleurstelling voor ons. Want wij hebben daar heel veel energie in gestopt. Om met de overheid te onderhandelen. Om mensen bewust te maken van hun rechten. Om mensenrechtenorganisaties Poipet in te krijgen. Om van alles en nog wat te doen. Dat mensen meer zekerheid hebben dat ze in Poipet blijven wonen. Dat ze aan hun de verbetering van het land gaan werken. En dan gebeurde er weer zoiets. Wat we wel hebben gedaan is om rond de tafel te gaan zitten. Deze meneer hier, die meneer, dat is de leider van de Commune Council. En de Commune Council is dus het overheidsorgaan die de basis eigenlijk van die 80.000 mensen die in Poipet Commune wonen. En het grote het positieve punt aan het hele verhaal was dat hij deze keer heel erg initiatief nam om de boel wel aan te zwengelen op nationaal niveau. En dat was wel een enorme stap voorwaarts, want dat hadden we nog niet eerder gezien. Dus toen zijn ze dus van de commune samen met organisaties rond de tafel gaan zitten. Die man die staat, dat was mijn naaste collega, Dara. En hebben ze met elkaar een statement of concern. Dus ze hebben een bezwaarschrift ingediend en die naar de regering gestuurd en ook naar die meneer in kwestie. En dus wel dat die hele zaak aanhangig gemaakt. En het positieve was wel dat mensen vergoeding kregen voor inderdaad echt een nieuw stukje land en voor de schade die ze hadden geleden. Maar ze moeten alsnog wel naar een ander stuk land wat verderop ligt en wat minder aantrekkelijk is. Dus dat is lastig geweest. Nou, we hebben, wat ik net zei, we hebben heel veel gedaan aan capaciteitsopbouw. En deze man hier bovenaan is Chom No. En Chom No is een heel bijzondere vent. Hij is een christen. En hij heeft een paar jaar geleden is hij bij ZOA aangeklopt. Toen zei hij van, nou ja, kan ik nog wat doen voor ZOA? En ja, ik zoek eigenlijk een baan, maar ik weet niet goed. En toen heeft vooral Mike gezegd van, nou, ik denk dat je wel een goede vent bent. Zou je niet eens een lokale organisatie starten? Nou, het heeft ZOA daar best wel wat energie in gestopt. En er is iets heel moois uitgekomen. Hij heeft nu een organisatie met iets van 10 medewerkers. Hij krijgt geld van Tierfund en zelfs van de UNDP, dus van de Verenigde Naties. En hij is kleinschalig begonnen, maar hij doet het heel goed. En hij is zo'n goudeerlijke vent met zo'n betrokkenheid voor de bevolking, dat het echt een lust is om met die man samen te werken. En we hebben ook hieronder zie je een plaatje dat ze ook een training krijgen. En wij hebben daar gewoon veel aandacht ook aan besteed om de mensen van die organisatie op te leiden. We hebben 2 mensen een stage aangeboden van 1 jaar in ZOA, zodat zij ook konden zien van hoe wij dat deden. En wij hebben onder andere het landbouwprogramma aan hen overgedragen, wat heel fijn is. En waar we ook alle vertrouwen in hebben. Nou, dit is een plaatje van het afronden van het gezondheidsprogramma. Dit hebben we eigenlijk teruggegeven aan de overheid. Wel wetend dat er een andere organisatie zou gaan komen die daar ook weer energie in zou gaan stoppen. Het mooie was dat die organisatie die kwam veel later dan wij hadden verwacht. En wat we wel hebben gezien is dat dat het niveau waarmee ze eigenlijk, waarmee ze op een gegeven moment zaten, of laat me zeggen, de hoeveelheid patiënten die naar de klinieken kwamen, dat is redelijk gelijk gebleven. En meestal zie je natuurlijk van als een organisatie in een kliniek werkt, of tenminste die mensen helpt van de overheid en daar aandacht aan besteedt, ja, dat ze iets beter hun best doen. Maar op het moment dat je dan weggaat, dat dan de boel toch weer een beetje in elkaar zakt. Maar wij hebben nooit die hoogtes bereikt die organisaties als Artsen zonder Grenzen en Care en zo bereiken. Want wij zijn geen gezondheidsorganisatie. Maar we hebben wel iets bereikt dat heel mooi is geweest. Want toen wij begonnen kwamen er ongeveer 200 mensen per maand naar die klinieken. Toen wij weggingen kwamen er 2560 mensen per maand naar de klinieken. Dus het is echt enorm gestegen. En dat is ook zo gebleven. Dat is zeker niet naar beneden gegaan. Dus dat was heel leuk om te zien eigenlijk van... Hey, zelfs als er geen organisatie is die hier wat energie in stopt... blijft het dus toch nog wel op dat hogere niveau hangen. Ondanks dat er natuurlijk ook nog wel veel dingen waren die niet fijn waren. Maar dat was niet heel teleurstellend. Nou, dit zijn allemaal medewerkers van die klinieken. En we hadden ook de... gezondheidsvrijwilligers uit de dorpen uitgenodigd en gezegd van nou, laten we met elkaar een feestje doen dat wij weggaan, maar ook voor jullie weer dat je elkaar eens op een informele manier leert kennen. Het onderwijs aan de, of het onderwijsprogramma, ja, hebben we overgedragen aan UNICEF. En er staan inmiddels genoeg scholen in Poipet. Dus qua hardware hoeft het niet meer zo, maar het is heel belangrijk om de onderwijzers te blijven opleiden. En dat gaat UNICEF verder doen. Ja, ik heb er nog een paar laatste plaatjes ingestopt over het christelijke activiteitenprogramma. Dit is een van de dingen die ik zelf het moeilijkst heb los kunnen laten. We hebben heel veel gedaan, ook onder onze eigen collega's. De meeste van onze collega's... waren en zijn boeddhist. En ja, we hebben daar wel heel veel tijd aan besteed. Aan bijbelstudie en weekopeningen en gesprekken met hen. En alle christelijke feestdagen gevierd. En dat is altijd heel fijn geweest en heel bijzonder. Ook wel hoe geïnteresseerd ze waren. Maar je moet dat wel loslaten nu. En je moet wel het weer teruggeven aan God. En heel veel collega's hebben een baan gevonden bij een andere organisatie die niet christelijk is. En ja, ik weet niet hoe dat verder gaat. En het is ook niet aan mij, maar het is niet altijd even makkelijk. Dit zijn eigenlijk deze twee plaatjes zijn van weekopeningen waar niet alleen onze ZOA-collega's bij zaten, maar ook alle dorpsleiders. Zoals deze mannen hier. Dat zijn allemaal dorpsleiders. En die hadden net een vergadering in ons kantoor en onze collega's zeiden van, kom op, we gaan bidden. We gaan ook bidden voor jullie, dus kom er maar gewoon bij. Nou ja, zij erbij. En dat vond ik echt heel grappig, want een paar konden drum spelen. Dus die pakten gelijk die drum en die begonnen mee te spelen. En probeerden ook mee te zingen. En toen we een stukje uit de Bijbel hadden gelezen en gingen bidden, toen hadden ze zelf ook gebedspunten die ze dan voordroegen. En dat is dan ook wel weer heel mooi om te zien van, hey, dat... Daar gaan ze dan ook zo in mee. En ja, dat was voor hun ook geen enkel probleem. En ook later, dat hebben ze... Het was voor hun geen enkel probleem dat wij christelijk waren. En ze hebben dat in een bepaald opzicht ook gewaardeerd. Alleen weten wij niet wat het gevolg daarvan is. Het verdere vervolg, moet ik zeggen. Hier is nog een plaatje. Oh, dat is dezelfde. Andere activiteiten die we met dat geld hebben gedaan van het... voor christelijke activiteiten is het ondersteunen van een kerkje. Dit is begonnen als een heel klein groepje. Ik denk dat ik dat wel eens eerder heb verteld. Dat was echt een groepje van 7 mensen onder een afdakje op de modder. En toen eenmaal de organisatie Kama ook in ons gebied kwam. Dat is een zendingsorganisatie. Toen hebben we in contact gebracht met dat groepje. En inmiddels is er een kerkje gebouwd. Dat zink gebouwtje. Ook met behulp van ZOA. En komt deze gemeente daar nu samen. Het is nu wel een volle groep, moet ik zeggen. Maar er komen best heel veel mensen elke zondag. En het is heel mooi om te zien wat er allemaal gaande is. En ook heel veel mensen van deze groep en van andere christenen in het gebied zijn ook gedoopt pas. Dit is ook van een paar maanden geleden. Deze Cambodjaan die hier staat te praten, dat is de Cambodjaanse dominee. En die dikkere man met dat grijze haar, dat is Pastor Jim. Dat is een Amerikaan en die is ook eigenlijk gelijk met ons uit Poipet vertrokken. Hier in deze groep werden er iets van 23 mensen gedoopt. Ja, toen gingen wij afscheid nemen in december. Hier staat Mike. Mijn collega die staat een praatje te houden. En het is altijd vreselijk grappig, want hij overtreedt alle... alle regels die er heersen aan formaliteit in Cambodja. Want je moet altijd iedereen som korup. En dan komt er dan een naam en dan weer. Dus je spreekt dan je respect uit. Maar Mike weet dat allemaal niet. En hij spreekt heel goed Khmer. Dus iedereen vergeeft het hem acuut. En iedereen gaat lachen. En dan halfweg. Oh ja, ik heb nog niet jullie even toegesproken. Nou, dan iedereen die vindt hem heel erg leuk. En dat geeft een hele ontspannen sfeer. Dus dat was altijd wel leuk. En ik vond het grappig dat hij dat zelfs de laatste, in zijn laatste praatje ook nog wist te presteren. Ja, dit was ons Poipet-team. We hebben dus echt met elkaar zijn we bezig geweest om het kantoor leeg te halen, alle contacten af te bouwen in het gebied en de boel af te ronden. En we hebben hen aan het einde van de periode hebben we ze deze tekst meegegeven uit. Hij staat er niet meer op. Uit Jacobus 1 vers 5. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u dit rijkelijk geven. Zoiets. Ik bedoel, vooral rijkelijk. Ik ben even kwijt. Pauze. Kopje koffie. En dan gaan we straks door met Liberia.